Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
Twee doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. Twee doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan. En wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er twee doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Hij introduceerde deze week de term programmakabinet. En dat zou wel eens de toversprook kunnen worden, waarmee informateur Kim Putters een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB tot leven wekt. Maar is zo'n programmakabinet nu heel anders dan een gewoon meerderheidskabinet? En wie gaat het kabinet straks leiden als minister-president? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Elodie Verwij. Elodie, ik begrijp dat jij tegenwoordig kledingadvies geeft aan je collega's.
Nee, ze komen voor kledingadvies bij mij. Hier kan ik niks aan doen.
En Tobias, dit is de combinatie geworden dan?
Nee, ja, ik ben nog niet geweest, dat zie je duidelijk. Maar collega Jan Hoeneman moest naar het hof, hè, voor een afspraak bij de koning. En ja. die vroeg jou of hij wel of geen vlinderdasje moest dragen.
Precies.
En wat is dan het advies, wel of niet?
Nou ja, ik heb het bij hem gelaten, maar ik heb wel gezegd dat hij er altijd mooi uitziet. Mooi, hè?
Het werd geen das.
We gaan het straks hebben over nieuwe kabinetten en over de rechterhand van Caroline van der Plas. Dat straks, want het ging deze week natuurlijk vooral over de formatie.
Een nieuwe stap in de formatie. PVV, VVD, NSC en BBB kunnen samen verder praten over een kabinet dat werkt op basis van een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen.
Zelf noemt hij het een programmakabinet.
Ik ben blij u te kunnen melden dat mijn opdracht voltooid is. Mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk is om tot een regulier meerderheidskabinet of minderheids dan wel gedoogkabinet te komen. En mijn advies is om als volgende stap in een volgende informatieronde de mogelijkheid te onderzoeken van een programmakabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB.
Ja, programmakabinet. Het begint al bijna te wennen. Ik heb hem nu al 3-4 keer gehoord in deze podcastaflevering. Ja. Wat is dit nu weer?
Ja,
een programmakabinet.
Collega Wouter Peer die heeft even zitten zoeken in de archieven. En die kwam het woord programmakabinet tegen in 1957. Toen is dat blijkbaar ook gebezigd. Maar ja, wat het toen was, lijkt helemaal niet op wat het dan nu zou moeten zijn. Namelijk een soort akkoord op hoofdlijnen. Ja, niet zo heel veel meer dan dat je werkt vanuit een heel smal, klein programma. Althans, dat is wat Putters zich erbij voorstelt.
Ja, volgens mij is het verschil met een normaal kabinet wat wij ons hebben laten vertellen. En of dat allemaal gaat lukken, dat moeten we nog maar zien. Maar de totstandkoming van dat akkoord. Dus kijk, normaal gesproken is het zo dat de fractieleiders een regeerakkoord gaan maken. En dat dan ook helemaal door die fractieleiders uiteindelijk de touwtjes die houden zij in handen. En nu is het zo dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de bewindspersonen wordt gelegd. En de hoop is dat daarmee de macht in politiek Nederland niet meer helemaal bij de minister-president en bij het kabinet ligt, maar eigenlijk veel meer bij de Tweede Kamer. En dan hoor je misschien wel Pieter Omtzigt daarin terug.
Ja, want dit lijkt toch wel een soort handreiking naar hem toe, hè? Deze hele constructie.
Ja, Pieter Omtzigt die zegt zelf dat hij al vanaf 2021 roept dat hij een vorm van een extra parlementair kabinet wil. Maar uiteindelijk, want we gingen er ook eventjes boven hangen vanochtend als redactie in een overlegje. En toen kwamen we er ook wel achter dat je als het kwaakt als een eend, als het beweegt als een eend en als het zwemt als een eend, dan is het vaak ook een eend. Dus inderdaad, het is een meerderheidskabinet wat nu gevormd gaat worden. in een net andere vorm. En dat is op zich ook wel mooi. En je zou er aan de ene kant zou je er cynisch van kunnen worden, omdat je zou kunnen denken, nou, weet je, zit de politiek ons nou een beetje te beliegen. Maar aan de andere kant is politiek ook mogelijkheden zoeken en kijken waar wel een meerderheid voor is. Ja, en als dit werkt en als het helpt dat het volgende kabinet geen Wilders 1 heet en dat daardoor mensen wel in willen stappen, ja, dan is het misschien toch handiger als we dat maar doen. Er is in ieder geval wel een kabinet.
Ja, ik ben wel van het cynische soort, hoor. Dus wat die jij net noemt, daar ben ik dan wel van. Kijk, weet je wat het is? Elk kabinet of elke groep van partijen die gaat onderhandelen, die zegt aan het begin van zo'n onderhandeling, joh, dit keer gaan we het anders doen. We gaan een dun regeerakkoordje, lekker veel macht aan de Kamer. We gaan niet alles dichtsmeren. Ja. He, dat is stevast het voornemen. Nou, ik kan me herinneren van de laatste twee kabinetten waren 100 en 110 pagina's aan afspraken. He. Mm-hmm. Dus volgens mij ging het op een gegeven moment zelfs over het chippen van huisdieren dat werd vastgelegd. En een wijntje bij de kapper, weet je wel. Je kan het zo gek niet bedenken
dat
als...
Dat is meer dan de hoofdlijn.
Ja, dat is meer dan de hoofdlijn. Dus ik denk nu, ik ben wel een beetje in het kamp Elodie. Ik denk, we geven het voordeel van de twijfel, maar wij gaan ook pagina's tellen, hè, straks. Absoluut. Als het af is. Van hoe dun is dat akkoordje dan, weet je wel? Dat zal bewijzen hoeveel macht de Kamer werkelijk krijgt. Hoe minder deze vier gaan afspreken, hoe meer macht de Kamer krijgt.
Maar is het de verwachting dat ze weinig gaan afspreken? Want dit zijn partijen die ver uit elkaar liggen. Dus ze zullen wel veel moeten afspreken om straks ook echt met elkaar aan de slag te kunnen.
Hou je vast. Pagina 12 van het verslag. Daar gaat het over de onderwerpen waarop ze afspraken willen maken in de volgende fase. Asiel, migratie, stikstof, natuur, water, landbouw, visserij, voedselzekerheid, bestaanszekerheid, koopkracht, zorg, volkshuisvesting, goed bestuur, veiligheid, financiën, rechtsstaat, internationaal en vestigingsklimaat. Ja, ik weet niet
YOLO.
Wat ik vergeten ben.
het zijn echt heel veel onderwerpen. Ja. En wat ook nog wel grappig was, er staat ook een zinnetje in 14 pagina's tellende eindverslag van Kim Putters. We vinden het belangrijk als fractieleiders om afspraken te maken op de hoofdlijnen. De fractievoorzitter van NSC geeft aan dat hij wel verdere afspraken wil maken op punten die hij belangrijk vindt. Oftewel, ja, weet je, en dat noemt hij, achteraf kwamen we erachter dat een klein foutje is. Want 's ochtends hadden ze de mogelijkheid, alle fractieleiders, om naar Kim Putters te gaan en het eindverslag alvast in te zien. Om dan correcties daarin aan te brengen. Pieter Omtzigt zag die zin erin staan, maar hij zegt, ja, daarvoor stonden, toen ik ging kijken, hadden andere fracties ook bezwaren en wat voorwaarden daar neergezet.
Maar die hadden hun zinnetje geschrapt?
Maar die hebben ze geschrapt en hij had dat zinnetje niet geschrapt. Dus dat is, nou, zo is hij er ook weer een beetje uitgekomen. Maar je ziet echt, alles is heel wankel en heel broos.
Ja, dat wordt nog spannend dan. En dat is niet zo heel gek. Want in februari nog, dat is nog maar 4 weken geleden, verliet Pieter Omtzigt de formatietafel. Deze week was daar plots een doorbraak.
Nou, hele goede gesprekken. Ik ben zeker positief. Maar Kim die komt zo meteen nog met een verklaring.
De informateur doet zo een paar mededelingen. En we hebben heel hard gewerkt de afgelopen dagen.
Ik ben nu zover dat ik conclusies kan gaan trekken. En mijn verslag af kan gaan schrijven. Dat zal ik morgen doen.
Ja, dat verslag dat hebben we intussen kunnen lezen. Wat er nou precies op dat landgoed heeft plaatsgevonden. Hè? Dat die partijen die weken niet met elkaar konden praten, niet met z'n vieren, opeens wel weer mekaars armen vielen. Wat is daar gebeurd? Weten we dat?
Nou, we weten gek genoeg niet precies wat daar gebeurd is. Want we zijn er natuurlijk niet bij geweest.
Normaal word je toch uitgenodigd op hotelkamer.
Precies, ja. Normaal gesproken doen ze dat wel. Maar deze keer even niet. Ja? Maar wat Pieter Omtzigt er gisteren over zei, is dat dat er goed over de dingen is gesproken. En niet alleen maar over de zakelijke dingen, maar vooral ook als het gaat om vertrouwen. En blijkbaar is daar toch een stukje herstel, heeft daar plaatsgevonden. En ik kan me zo voorstellen, maar dat weet ik niet, dat het ook wel heeft meegeholpen dat Geert Wilders heeft gezegd dat hij geen premier wil worden. Want dat heeft uiteindelijk natuurlijk wel ademruimte ook gegeven aan de andere partijen.
Ja, is dat echt zo'n breekpunt dan voor de andere partijen?
Ja, in ieder geval is het wel zo. Kijk, waar ga je instappen? En als dat in een kabinet Wilders 1 is, dan is dat toch een ander gevoel dan dat je met de PVV in het kabinet stapt. Bijvoorbeeld onder leiding van, ik zeg maar wat, Kim Putters. Dan wordt het kabinet Putters 1. Voor de achterban, het is een klein verschil, maar als je het anders noemt, dan heeft dat toch grote implicaties. Er word je niet meer iedere keer mee geconfronteerd dat je er ook mee, dat je bij de PVV in het kabinet zit.
En als we dan toch nog even over die Zwaluwberg, want dit zal absoluut een horde zijn geweest. Die andere is natuurlijk dat Putters, als je het verslag leest, dan lees je een beetje in terug dat hij op een gegeven moment heeft gezegd, nou jongens, zo'n programkabinet, hè, jongens, ik heb wat bedacht, hè, Wiki de Viking, ik heb een list. En dat de rest heeft gezegd van, nou oké, hier kunnen we dan wel mee leven. En dan gaan de scherpe kantjes er nog een beetje af. Dus Wilders geen premier. Maar als je dan leest hoe dat daar binnen is gegaan, dan heeft dus de VVD daar gezegd, hè, op de Zwaluwberg van, nou, ik wil een gelijke mate van commitment op inhoud en bemensing. Dus met andere woorden, als wij aan boord gaan, dan willen wij ook dat NSC volwaardig meedoet. Hè? Dus ook ministers leveren. Mm-hmm. Nou, en dan zie je het meteen het zinnetje daaronder. Kijk, het zijn geen notulen, maar het feit dat dat zinnetje er meteen onder staat, is dat de voorzitter van de NSC-fractie, Piet Omtzigt dus, tekende onder meer aan dat hij de mogelijkheid van betrokkenheid van andere partijen van belang vindt. Nou, dat is een heel iets anders. Dat is alsof ik jou vraag, wil je koffie of thee? En dan zeg je, ja, lekker gebak. Ja, iets met slagroom graag. Dat staat totaal, heeft niks met elkaar te maken. Hij suggereert hier van, ja, ik zou het belangrijk vinden als andere partijen mee gaan doen, hè, zoals het CDA of SGP, hè, dat ze in de Tweede Kamer daarmee gaan samenwerken. Maar even daarvoor is dus kennelijk gezegd, ja, maar Pieter, we willen dat je volwaardig meedoet. Kijk, als dat gesprek echt zo schizofreen is gegaan, met de een zegt, spreekt een hele andere taal dan de ander, en het houdt geen verband. Ik kan me echt voorstellen dat het zo is gegaan. Want we weten van eerdere lekkages uit deze formatie dat ze soms totaal langs elkaar heen zaten te praten. En nou ja, dan is het denkbaar dat Putters gewoon op een gegeven moment dat programkabinet heeft neergelegd. En iedereen dacht van, nou, oké, daar kunnen we wel.
Daar zie ik wel wat in.
Ja, dat is een vertrekpunt.
En dan heb je in ieder geval één overeenkomst.
Juist.
Wat ze allemaal willen. En dat bindt.
Ja, dat bindt.
Nou ja, wat in ieder geval wel net duidelijk is geworden, is dat Wilders niet straks de minister-president wordt van dit kabinet. Was hij zelf wel wat teleurgesteld over, hè?
Wij zijn de grootste partij geworden. Dus ik vind ook dat ik premier had moeten worden. Ik heb ook aan de onderhandelingstafel gezegd dat ik vind dat ik het moet worden. En dat ik, nou ja, weet je, dat het niet van je afgepakt kan worden. Maar daar heb je wel steun voor nodig van alle partijen. Ik ga geen namen noemen, daar moet u zelf maar achter zien te komen. Maar er was één partij die volmondig zei, en dat was de partij van mevrouw Van der Plas, die zei prima, wat mij betreft ga je het worden. Er was een partij die zei, nou, we hebben het liever niet, maar we gaan er niet voor liggen. En er was een partij die zei in de extra parlementaire vorm geen sprake van. Met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen.
Ja, hij kiest dus niet voor zijn eigen positie, zegt hij. Toch is het wel raar, hè? We zijn eruit gekomen met z'n allen, met de partijen. Geert Wilders wordt geen premier. Je denkt, hè, doorbraak, de lieve vrede is weer hersteld. En dan komt hij toch weer met zo'n reactie. Dit zijn de partijen die dit van mij afpakken.
Ja, wij vonden het ook opmerkelijk toen we dat hoorden. Want je denkt natuurlijk, ja, nu heb je net dingen afgesproken en dan ga je weer met je vinger wijzen. Maar Geert Wilders is slim. Hij is politiek heel slim. We kunnen vinden wat we vinden van hem, maar hij is politiek heel slim. Dus ik denk dat hij dit echt zo voelt. Dat hij echt denkt van, ja, jemig, wat is hier allemaal gebeurd? En ik baal er ook van dat ik geen premier kan worden van dit land. Maar hij gebruikt het natuurlijk ook voor politiek gewin. Want hoe fijn is het dat zijn positie hiermee ook richting de kiezer weer verstevigd wordt?
Want hoe wordt het dan verstevigd?
Nou, kijk, Wilders die munt, je ziet hem best wel vaak tweeten over, hè, er komen weer nieuwe verkiezingen aan. Als dit kabinet niet lukt, nou, dan word ik alsnog de premier van het land. Dreigt hij regelmatig mee. En wat je volgens mij aan alle kanten ziet tijdens deze kabinetsformatie, dat niemand nog uit de campagnestand is. Dus kijk, Wilders die positioneert zich eigenlijk hiermee met, kijk eens wat ik allemaal doe voor dit land. Landsbalans zet ik voorop en mijn eigen belang zet ik achterwege. En daarmee zegt hij eigenlijk, jongens, mocht het misgaan, dan is dit wie ik ben. Nou, je ziet bij de VVD dat ze dat doen, want zo'n Dylan Jussicus die wil wel instappen, maar alleen maar met allerlei voorwaarden, dat Omtzigt ook mee moet gaan, hè, zodat zij niet de enige is die zich aan Wilders brandt. Nou, Pieter Omtzigt, die durft al helemaal niet echt in te stappen. Nu misschien wellicht als alles goed gaat met ministers, maar die zit ook in een spagaat naar zijn eigen achterban en vooral naar zijn eigen fractie toe. Dus de enige die daar misschien niet zo heel erg mee bezig is de BBB. Die doen gewoon lekker wat ze willen.
Ik wil gewoon dat er een kabinet komt. Dat laat ik dat voorop stellen. Ik sta er positief in. Wij willen gewoon verantwoordelijkheid nemen voor dit land. En wij willen recht doen aan de verkiezingsuitslag. Kom op, jongens. We zijn volwassen mensen. Je moet gewoon een kabinet kunnen formeren. Ik vind dat we daar alles aan moeten doen om te bewerkstelligen. Nederland kan gewoon echt niet heel veel langer wachten.
Ja, Nederland kan niet heel veel langer wachten, zegt Caroline van der Plas. In ieder geval dus niet Wilders als premier. Wat krijgt hij daar dan voor terug, nu hij dit pakketje ook weer in de ijskast heeft gelegd?
Kabinet.
Ja.
Eventueel. Dat is natuurlijk wel waar hij uiteindelijk wil belanden.
Moet hij dit offer brengen om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, in ieder geval is hij dus bereid om offers te brengen om dat kabinet voor elkaar te krijgen.
Ja, laten we niet vergeten, hè, tot een, wat is het, 6 maanden geleden was Geert Wilders nucleair. Hè? Iedereen zei niet met hem. En het was Jezielkes die uiteindelijk de bocht maakte en de deur openzette naar de PVV. Maar daarvoor was hij nucleair afval. Niemand wilde met hem te maken hebben. En prima in de oppositie, maar nooit salonveeg. En dat is echt wel veranderd nu. Dit is best een grote stap.
Ja, het is niet alleen Geert Wilders die straks geen minister-president wordt, maar ook de andere fractieleiders worden niet de minister-president.
Ja, dus voor Dylan Jisselgus is dat ook een enorm offer, hè?
Ja, is dat zo?
Ja, we kunnen wel focussen op Wilders, maar hij is nooit premier geweest. En zo'n Dylan Jisselgus, die is nu minister. En dat die post moet ze echt gaan inleveren. En ik weet niet hoe jij dat ziet, Tobias, jij volgt haar nog beter dan ik. Maar als je haar in de Tweede Kamer ziet lopen, dan denk je toch eigenlijk, het is een prinses op zoek naar een paleis. Ze hoort daar niet. Ze is misschien ook wel veel meer een bestuurder dan dat ze politicus is. En dus ik denk dat het voor haar ook nog best wel een ding is. Ik heb haar wel eens gevraagd van, joh, zou jij dan geen minister-president willen worden? Ja, dan zei ze echt geen nee. Ze is echt heel ambitieus. Dus het is voor haar ook een groot ding, ja, dat ze dit inlevert.
Voor haar misschien nog wel eens dat als Rutte straks toch naar de NAVO gaat, dat ze nog een tijdje...
Ja, dan ben je dat misschien twee maanden. Ja. Dus, of niet eens, want het is nog niet eens zeker of Rutte gaat en wanneer die dan gaat.
Ja, we hebben in ieder geval straks dus niet een premier die leider wordt van die leider is van een van de regeringspartijen als dit kabinet er komt. Dat is niet heel vaak gebeurd, maar toch twee keer in de geschiedenis, Tobias. Jij als Nestor van dit
Ja, normaal is Hans is normaal voor dit soort dingen. Ja, nee, we hebben het opgezocht natuurlijk. Dus we hebben 1918 en we hebben 1959. En
1918, toen klonk de wereld ongeveer zo.
Daarom heb ik met overtuiging de verwachting uitgesproken dat het uithoudingsvermogen en de historisch bewezen veerkracht van het Nederlandse volk nu het moet in staat zullen blijken offers te brengen.
Ja, dit is echt nog polygoonnieuws, hè?
Klinkt heerlijk. Echt heerlijk, ja. Ik word er heel nostalgisch van.
Charles Ruys de Berenbroek.
Ja, fijn dat jij die naam... spel hem ook even. Ja.
Zeker, zeker. Nou, hij was in 1918 werd hij dus premier van een rechtskabinet. Werd gevraagd daarvoor, was niet zelf verkiesbaar geweest. Is nog wel drie keer minister-president geworden.
Nou, zo zie je maar. Het kan hard gaan als je het eenmaal bent. Ja, ik moet nog zien of dat in het huidige tijdsgevricht zou kunnen. Ook dit is weer een enorm experiment. Dit kabinet is een experiment. Maar dit met de minister-president. Ja, als dat iemand wordt die niet op een kieslijst heeft gestaan. Ja, dat is in de recente geschiedenis toch tamelijk uniek te noemen.
Hoe gaat het nou verder de komende dagen? Gaat Geert Wilders op zoek naar een nieuwe premier?
Putters heeft die vraag in de gesprekken niet is die uit de weg gegaan. Dus het was de mededeling van, of de conclusie dat Wilders het niet kon worden. We weten dat de VVD volgens Wilders heeft gezegd, liever niet, maar als het moet, dan moet het maar. En dat NSC zou hebben gezegd, Pieter Omtzigt zou hebben gezegd, geen sprake van dat hij premier kon worden. Ja, je hoorde al op verkiezingsavond dat hij die post, dat premierschap niet per se claimde. Hè? Dus hij zal ergens in zijn hoofd ook wel rekening mee hebben gehouden van dit is een offer dat ik wellicht moet brengen. Het is nog steeds een aderlating. En de vraag is dan nu, ja, nu kom je in een hele gekke situatie. Misschien iemand waar we helemaal niet op hebben gestemd, die van buiten moet worden aangezocht. En we weten allemaal, Wilders heeft in de loop der jaren meer vijanden dan vrienden gemaakt. Zijn telefoonklapper is niet zo dik. Ja, dan kom je toch al uit bij bestuurders van andere partijen of bestuurders zonder politieke kleur. En ja, dan moet je dat ook nog eens willen, want reken maar dat je elke dag... Je eerste telefoontje krijg je van Wilders met wat gaan we doen vandaag en dit vind jij.
En daarna een heilende Omtzigt.
Daarna een emotionele Omtzigt. En je sluit de dag af met wat gepruttel van je Jezielkes van de Plas.
En een wijntje dus met Van de Plas.
Hondenbaan. Ja, ja, dat misschien wel. Maar dat is een hondenbaan in feite natuurlijk. Dus ja, wie wil dat ook?
En, maar er gaan ongetwijfeld namen rond.
Ja, maar wacht nog heel even. Wij zitten heel erg, zijn heel erg hiermee bezig natuurlijk hier in het Haagse. Alleen Kim Putters heeft er juist voor gezorgd dat deze vraag nog hartstikke vooruitgeschoven wordt. Dus ik denk eigenlijk dat ze de komende week daar niet officieel over gaan praten. Dus wij vinden het allemaal...
Er is niet al een soort lobbyclubje begonnen van...
Iedereen gaat natuurlijk wel op de achtergrond daar zelf over nadenken. Je gaat zelf je eigen piketpraaltje slaan. Want hoe belangrijk is het dat iemand premier wordt die jij ook wel een beetje leuk vindt als partijleider. Maar het is dus wel zo dat ze ook hierover nog geen beslissing gaan nemen. Nee. Ja.
Dus dit gaan we de komende weken nog niet horen.
Nee, we gaan de komende weken nog heel veel namen voorbij horen komen. En toch even, hè, want welke namen gaan rond in Den Haag? Dat soort stukken ga je nu krijgen. Ja, wij hebben er ook al eentje getikt.
Dat stuk is al geweest,
ja,
toch?
Zeker, ja, zeker. Ja, wij doen er allemaal aan mee. Maar je moet dat wel gelijk even een beetje relativeren. Want hoe gaat zoiets? Kijk, die partijen weten, als wij nu een naam noemen, dan wordt dat ineens heel groot. Want dan lijkt dat onze kandidaat. Dus wat je doet, is je belt mensen rond die partijen. Die praten met die partijen en zeggen van joh, wat heb jij gehoord? Welke namen daar rondgaan daar binnen? He, dan moet je en dan komen de namen van nou, het is denkbaar dat die of nou,
noem eens namen dan.
Nou ja, we hebben in het stuk, je kan natuurlijk naar PVV'ers kijken. Hè? Dan Martin Bosma is redelijk salonveger geworden.
De huidige voorzitter van de Tweede Kamer.
Ja, nu die Kamervoorzitter is geworden. Fleur Agema is de rechterhand van Wilders. Ook wat gematigder profiel. Maar nog steeds, dit zijn PVV'ers. Je kunt
plus
je
Fleur is ook wel ziek. Dus ja, zij heeft een chronische vermoeidheid. Dus het is voor haar ook wel lastig om dan echt zo'n baan te gaan krijgen.
Zeker. En je moet dus als andere partijen dan nog steeds wel een PVV'er pruimen. Hè? Is dat, kan dat? Nou ja, kijk, bij BBB zeggen ze natuurlijk, joh, wij hebben wel iemand die dat wil.
Mona Keizer, ja. Zij was notabene de premierskandidaat.
Zij gaat daar geen nee tegen zeggen.
Nee, zeker niet. Ja, en dan kijk je natuurlijk ook nog naar VVD'ers, want ja, dat is wel de partij waar Wilders vandaan komt. Daar heeft hij ook echt nog wel wat VVD'ers die, ja, waar die sympathie voor heeft. Johan Remkes, Fred Teven.
Ja, zou Remkes dat weer gaan doen?
Nou ja, kijk,
ja, als je gevraagd wordt als Remkes, zeg maar eens nee. We hebben gisteren even contact gezocht ook met Fred Teven. En die ontkende het niet hoor, dat hij dit wilde.
Dus ja. Het zou wel een verhaal zijn van buschauffeur. Ja, weer terug naar minister-president.
Ja. Ja. Van crimefighter, hè? Het is wel een slimme man. Ook.
Hetzelfde geldt voor Remkes. Ik sprak hem een tijdje terug op een VVD-congres. En toen was er weer een klus te vergeven. Ik weet niet eens meer precies wat het was, maar ook iets. En dan zegt hij wel nee, maar dat, even die aarzeling, weet je wel. Nee.
Ja.
Nee, toch. Nou, en dan denk je, nou, hier zit ruimte. Weet je, als ik dan degene was die belt, dan zou ik zeggen, nou, Johan, kom, ga even een bakje doen. Dus ja, dus, er zijn wel namen, maar neem ze wel met een korreltje zout.
Ja, of je moet echt iemand gaan zoeken van buiten de politieke partijen, zoals een Kim Putters. Maar ja, dan zit je ook, dat is de SER-voorzitter nu. En dan moet je als SER-voorzitter gaan verbinden aan een centrumrechts of misschien wel een radicaal rechts kabinet. Ja, het is ingewikkeld.
Hier zijn we de komende weken nog niet uit. En dan hebben we het alleen nog maar over de minister-president, want we moeten ook nog op zoek naar ministers. Ja, als het aan Kim Putters ligt, zou hij het dus verstandig vinden om zo'n kabinet voor de helft te laten bestaan uit politici, beroepspolitici, en voor de helft uit vakministers die dus buiten de politiek staan.
Op basis van de gesprekken in deze ronde is ook de conclusie dat bij de bemensing van zo'n kabinet gestreefd moet worden naar een evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en buiten de politiek, zodat er recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en aan de maatschappelijke verankering van het kabinet.
Ja, als je echt zo'n dun regeerakkoord gaat maken, zoals ze nu hopen te gaan doen, dan wordt het wel ingewikkeld om meerderheden te vinden in de Tweede Kamer. Dus Kim Putters zegt eigenlijk, hè, we vinden het belangrijk dat de mensen in dat nieuwe kabinet zitten van buiten de politiek, zodat je frisse wind hebt, dat je ook gewoon scherp blijft als kabinet. Maar ja, het is ook best wel belangrijk dat er ook ervaren mensen in zitten, want die ervaren jongens, die gaan we nog hard nodig hebben.
Je weet hoe het werkt in politiek daarna.
Ja, precies. Je moet toch gaan wielen en dealen. Ja. Je moet andere partijen met jouw voorstel mee gaan krijgen. Kijk, we kunnen allemaal wel doen dat we een nieuwe bestuurscultuur willen, maar soms dan zijn oude vormen, die zijn er niet voor niks. Ook omdat ze traditioneel gezien best wel handig blijken. Dus daar moeten ze tussen laveren. En je ziet volgens mij in alles bij dit kabinet dat het laveren is als een malle.
Dan was er lang de vraag, gaat NSC dan straks ook ministers leveren aan dit kabinet?
Nou, heeft dat dus in het verslag is dat niet expliciet terug te vinden, hè? In de zin van dat hij daar een toezegging op doet. Wat hij gisteren vertelde bij de journalisten, was dat hij daar inmiddels groen licht van heeft van de fractie, toch, Ellen?
Nou, hij heeft gezegd, als alles goed gaat, ook op de inhoud.
Als alles goed gaat,
dan ben ik uiteindelijk bereid om ministers te leveren in dit extra parlementaire kabinet. En nou, met die hele moeilijke bewoordingen, zegt hij, staat mijn fractie daar ook unaniem achter.
Oké, okay, dus dat is een ja.
Nou ja, nee, dat is dus als alles goed gaat.
Ja, tenzij wellicht. Het is een beetje zo, hou je nog van mijn schatje? Nou, als alles goed gaat, over een half jaar ook nog. Ja, maar ja. Garantie tot de deur. Ja,
ja, nee, dus hij zet natuurlijk wel die andere partijen onder druk. Van jongens, jullie moeten op de inhoud, moeten jullie wel naar mij toe komen. Want anders dan ga ik die ministers ook niet geven. En dat is op zich natuurlijk wel onderdeel van de politieke onderhandelingen. Maar het gaat allemaal wel heel erg moeizaam. Moet je nagaan, hebben ze dus nu weer 4 weken over de vorm gesproken met elkaar. En het is nog steeds niet duidelijk welke vorm dat eventuele nieuwe kabinet dan gaat krijgen.
Hebben we dat nieuwe kabinet voor de zomer?
Oh, ik hoop het.
Je hoorde ze gisteren voor het eerst een beetje overhaast. Hè? En ik hoorde zelfs Omtzigt zeggen van, nou ja, van heel lang doorpraten worden de besluiten niet beter.
Ja.
Dat is ook wel atypisch. Dus ik dacht, nou, misschien zit er nu wel een beetje urgentie, een gevoel van urgentie. Want we zitten op dag 114 of zo, weet je, om en erbij. Dus ja, ergens gaat het natuurlijk ook een keer wringen dat de stemming in het land gaat zijn. Jongens, schiet eens op, man, dit geleuter.
Oké, maar jullie als kenners, Als politieke...
Voor de zomer een hoofdlijnenakkoord.
Ja, ja. Zou toch moeten, ja, het zou moeten lukken.
Ja. Okay. Ja, wie in ieder geval dan niet op het bordes staat als minister is Henk Vermeer. Dat is de rechterhand van Caroline van der Plas. Een kleine introductie van Henk.
Mijn naam is Henk Vermeer. Ik ben 56 jaar. Geboren en getogen in een mooie Gelderse Uddel. En ik woon nu in Harderwijk.
Henk is gewoon alles voor mij binnen de fractie. Hij is een hele goede vriend. Hij is mijn steun aan toeverlaten. Hij is mijn klankbord. Hij werkt zo ongelooflijk knetterhard. Hij is ontzettend creatief. En ja, zonder hem echt, daar hadden we hier ook nooit kunnen komen.
Je hoeft haar niet te coachen. Dan moet je ook niet te veel proberen, want dat werkt niet. Zij moet gewoon zichzelf zijn. Ik weet nog dat we toen we haar... als lijsttrekker presenteerde 2 jaar geleden, dat we mailtjes kregen van mensen die zeiden, ja, ze moet zich echt anders gaan kleden. En uiteraard is dat gewoon nooit een issue geweest. Caroline is wie ze is, wij zijn wie we zijn en u mag ook zijn wie u bent.
Bovenal is hij echt, ja, een van mijn beste vrienden. Ik kan wel zeggen mijn beste vriend geworden. Ja, ik zou hem voor geen goud willen missen.
Caroline van der Plas is duidelijk in wolken met de steun van Henk Vermeer. Elodie, jij hebt met mensen rond hem heen gesproken. Hè? Wat voor beeld heb jij nou van Henk Vermeer?
Ja, om het even uit te leggen. Misschien morgen is er een grote BBB-congres. En we dachten in aanloop daarnaartoe is het eigenlijk wel mooi om één figuur even uit te lichten. En nou, Henk is echt een hele belangrijke speel binnen die boer-burgerbeweging. En,
want wat is zijn rol precies?
Nou, ik vond wel dat Jan Paternotte van D66 het gisteren mooi omschreef. Die zei namelijk, ja, toen Henk en Caroline samen nog één zetel hadden. Ja, en in die ene zin zit eigenlijk alles. Henk en Caroline zijn één. Het zijn twee handen op één buik. Henk is degene achter de schermen die BBB helemaal leidt. Caroline van der Plas doet dat voor de schermen. En zoals een medewerker het ook mooi zei, Caroline van der Plas is echt het hoofd van BBB, maar Henk is de nek. Hij geeft de sturing. En ja, dus ik ben helemaal in die man gaan duiken. En je denkt, het is een hele nuchtere man, praktische man. Heeft gewoon een doel voor ogen. En dan gaat hij langzaam, zonder zich af te laten leiden, lekker naartoe. En ook al gebeurt er een keer iets vervelends, dan zegt hij, nou, dat lossen we dan gewoon op. Weet je wel? Heel chill. Maar ik ben er ook achtergekomen dat die man echt een flinke diepere laag heeft.
Diepere laag. Nou, ja, hier komt hij. Je hoort het hier in Politiek erbij. De diepere laag van Henk Vermeer.
Nou, eigenlijk ligt hij op twee fronten. Eén, hij is een jaar of 15 terug. Is hij heel erg ziek geweest. Hij stond op de weegschaal. En hij zag ineens dat de weegschaal aangaf dat hij nog minder dan 50 kilo woog. Vermeer is al niet een hele grote man. Hij is klein van stuk. En hij was al heel vaak ziek. Dus daar 3 tot 4 keer per jaar longontsteking. En hij vertelde ook, het gebeurde altijd op vakantie. En dan was ik met mijn vrouw en mijn 5 kinderen, was ik met de camper weg. En dan moest mijn vrouw weer terugrijden. Hij zegt, ja, weet je, op een gegeven moment gaat het toch wringen. Maar jarenlang heeft hij dat weggestopt. Dan heeft hij eigenlijk gewoon gedaan alsof hij niet ziek was. Totdat zijn lichaam echt letterlijk stop zei. En toen, dat was voor hem echt een kantelpunt in zijn leven. Want toen dacht ik, ja, shoot, hè. Ik moet dingen echt wel anders gaan inrichten. En ik moet beter voor mezelf gaan zorgen. Dus waar hij vroeger alleen maar doordenderde, was dit echt een moment dat hij dacht, ja, ik ga mijn leven anders inrichten. Dus dat vond ik heel bijzonder. Je denkt nog steeds, die man is hartstikke druk. Maar
ja, als je het dan rustig aan gaat doen, dan zou ik zeggen, ga dan niet de politiek in.
Nou ja, hij doet dingen dus meer in balans. Hij heeft ook een antibiotica kuurtje waar hij altijd op terug kan vallen. En hij ontlaat echt door te gaan stappen, door lekker te dansen. Hij heeft sinds die ziekte ook zanglessen genomen. Omdat hij zijn ademhaling op orde wilde krijgen. Dus overigens zei Femke Wiersma, dat is een BBB-gedeputeerde, die zei daarover, ja, ik zou hem niet naar het Songfestival sturen. Dus dat vond ik leuk.
Nou, we hebben ook nu een hele goede inzending.
Ja, nee, dus dat is leuk. Maar en een ander mooi iets vond ik ook wat zijn vrouw zei. Dat Henk is klein van stuk. En daarin zie je ook dat hij eigenlijk altijd extra heeft moeten vechten om zijn plekje te kunnen veroveren. En hij heeft heel erg daarin op zijn brein moeten leunen in plaats van op zijn fysieke gestel. Dus hij is altijd gaan nadenken. Hij is een stap vooruit gaan denken. En daarmee heeft hij zijn strategische gaven eigenlijk extra ontwikkeld. En is hij daar ook een beetje vechterspaasje van geworden. En weet je, je moet niet, kom je aan Henk, dan gaat het helemaal mis. Dus ja, ik vond het wel interessant om daar om eens wat dieper in zo'n man te duiken.
En zijn invloed is niet te onderschatten. Hè? Ik bedoel, dat klankborden met Van der Plas, je zag het ook in die documentaire van Jair. Ja, dat is echt wel aan de hand. Dat zag je in deze formatie ook. Caroline grijpt echt naar hem.
Ze stemt echt op hem.
Ja.
Al dat harde werk van hem lijkt in ieder geval niet te worden beloond met een ministerbaan of een baan straks als staatssecretaris.
Nou, als hij dat zou willen wel hoor. Dan, als hij
leek daar toch wel eerst in geïnteresseerd in zo'n baan.
Ja, dat is hij natuurlijk ook nog steeds. En als ze hem zouden vragen wat ze zeker te weten zouden willen doen, dan zegt hij ook ja. Maar ze hebben wel samen besloten dat het op dit moment gewoon beter is als hij die spil in het web blijft van BBB. Omdat het de partij nog steeds in oprichting is. Hè. Vorig jaar hebben ze natuurlijk een monsterzegen gehad bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus we denken, wow, je ziet overal BBB'ers. Maar eigenlijk zijn ze nog geen 5 jaar onderweg. Dus hij is echt structuur aan het aanleggen. Overlegstructuren. Veel contacten aan het hebben met al die gedeputeerden. Al die statenleden. Al die waterschapsmensen. Al die mensen in de gemeente. En daarin vindt hij zichzelf meer op zijn plek. Dus nu, voor nu nog een plek op de achtergrond. Maar ooit, later als hij groot is. Dan denk ik wel dat hij minister of staatssecretaris wil worden.
Kijk, morgen dus dat partijcongres. Wat gaan we dan? Wat wordt de boodschap van Caroline en Henk?
Nou ja, het wordt een focus op de Europese verkiezingen, want die komen er ook weer aan, 6 ja. juni. En de Europese kandidaten voor BBB worden gepresenteerd. En verder denk ik niet heel veel bijzonders.
Nee, want de partij is heel helder. Hè? We willen dit kabinet, de achterman wil dit kabinet. Ja. Het is eigenlijk van alle vier de partijen bij de BBB de minste vraag over wat hun ambities en wensen zijn. Dus ik denk dat dit een heel comfortabel congres kan worden.
En niet in de laatste plaats, omdat alle moties en amendementen die leden dan eventueel zouden kunnen indienen, die zijn allemaal van tevoren afgekaart. Dus je kunt morgen als lid niet meer je stem uitbrengen. Dat is allemaal digitaal gebeurd. Dus oftewel, in aanloop naar de volgende verkiezingen hebben ze ervoor gezorgd dat alles helemaal onder controle is.
Mogen ze Henk hier wel voor bedanken dan? Henkie.
Ja, heel subtiel. Smoot.
Ja, nee,
knap. Als we dan kijken naar volgende week, dan gaat de Tweede Kamer dus praten over dat rapport van Kim Putters.
Ja, woensdag het debat over dat verslag. En je hebt al een kleine glimp kunnen opvangen van hoe dat dan gaat zijn. Hè? PvdA, GroenLinks-leider Frans Timmermans, die vrij hard uithaalt. Die zegt, joh, noem het beestje wat je wil. Hè? Noem het inderdaad als het kwaakt als een eend enzovoort. Dit is gewoon een volwaardig kabinet en jullie helpen Wilders in het zadel. Nou, dat gaat de boodschap van de linkse partijen zijn. Mm-hmm. Ja, en rechts zal hooguit nog wat pruttelen over het tempo, dat te laag ligt. En waarom Wilders dan geen premier wordt? Waarom heeft hij dat opgegeven? U heeft toch uw naam op dat stembiljet gezet? U stelt uw kiezers teleur. Dus er gaat van beide kanten op geschoten worden. Maar ja, de facto is het natuurlijk gewoon een hele kleine voetnoot in het verdere proces, want die formatie gaat gewoon verder.
Ja. En er wordt een nieuwe informateur dan weer aangesteld.
Dat is spannend,
dat is wel een spannende, want wordt dat Kim Putters of wordt dat toch iemand anders?
Ja. Zou dat niet Kim Putters worden dan?
Ja, ik denk haast van wel, omdat hij nu eigenlijk alles in de grondverf heeft gezet, dus ja.
Ja, ik denk dat hij dat iedereen dat wil, want hij is heel goed bevallen. Mm-hmm. Alleen het is natuurlijk de grote vraag, wil hij dit zelf? Want kijk, over de vorm van een kabinet praten en dat samenstellen, dat is op zich iets waardoor je, dan ben je meer een procesbegeleider. Maar als je echt ook je handen gaat branden aan de inhoud, dan word je misschien ook wat politiek gekleurd daardoor.
Ja. En ik vraag me af of dat de PvdA.
Maar vooral van de CER. En hij wil vooral, dat zei hij ook bij zijn eerste persconferentie, boven de partijen staan. En ik denk eigenlijk dat hij de nieuwe Herman Cenk Willink wil worden. Degene die altijd ervoor zorgt dat als de formatie vastzit, dat hij ingevlogen gaat worden.
Het oliemannetje.
En dan is het maar de vraag dat het slim is als hij zich ook aan de inhoud gaat branden.
Oké, dus wellicht volgende week een nieuwe informateur.
Ik zou hem sowieso adviseren voor dit advies dus even naar Elodie te gaan. Los van de kledingadviezen.
Ja, precies, kleding, formatieadviezen.
Carrièreadviezen. Daar kun je ook terecht, ja, zeker.
Goed, we gaan hem afronden. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.